Wat de geleerden toegeven. In een artikel, Het Prediken van Christus, Dictionary of Christ and Apostles, zegt James Denny, het is zinloos om te zeggen dat Jezus de Christus is, als we niet weten wie of wat Jezus is. Het heeft geen zin om te zeggen dat aan de rechterhand van God een onbekend persoon zit, verheven en soeverein. Hoe vuriger mannen geloven dat God hen een vorst en zaligmaker heeft gegeven met deze verhoging, hoe meer zij zouden popelen om al het mogelijke van hem te weten te komen. Deze fijne verklaring wordt gevolgd door een andere waardevolle constatering. Dat er geen prediking van Christus is die berust op de basis waarop ook de apostelen hun prediking berusten. Wat predikte Jezus en de apostelen dan? Een van de manieren waarop Jezus zijn absolute betekenis voor de ware godsdienst vertegenwoordigde, was dit. Hij beschouwde zichzelf als de Messias. De Messiaanse rol was er een die door slechts één persoon kon worden vervuld. En hij zelf was de persoon in kwestie. Hij en geen ander was de Christus. Dit alles is uitstekend, maar de gedachten die hieruit volgen openbaren een onbehagen over het messiaschap van Christus. Hoewel men het tegendeel beweert. Maar leent de Christus zich voor een opvatting die we in een ander tijdperk kunnen gebruiken voor een bepaald doel? Alleen is het antwoord als we van de term gebruik maken in een ruime opvatting. James Denny lijkt niet te beseffen dat hij op het punt staat het Bijbelse messiaschap van Jezus te ondermijnen. En, aangezien Jezus niet los kan worden gezien van zijn messiaans ambt, de identiteit van Jezus te verduisteren. Hij gaat verder. Het is zeker dat degenen die voor het eerst in Jezus als de Christus tot geloof kwamen, de naam veel duidelijker omschreven was dan het is voor ons. Het had een vorm en een kleur die het niet langer meer heeft. Maar dit impliceert dat we uit het oog verloren zijn wat het betekent om te geloven dat Jezus de Messias is. Denny wekt de indruk dat we nu de volledige vrijheid hebben om ons eigen idee van messiaschap te maken, ongeacht de Bijbelse definitie ervan. Het was echter juist deze tendens die kort na de dood van de apostelen onheil bracht over de gemeente. De gemeente begon haar eigen opvattingen over de Messias te creëren en daarmee verloor het contact met de Jezus van de Bijbel. Denny zegt dat aan de term Messias verwachtingen verbonden waren, waarvan de levendigheid verloren is gegaan die het eens bezat. Exact. Maar waarom hebben zij hun betekenis verloren? Is het niet zo dat wij niet meer geloven wat de Bijbel ons vertelt over de Messias? In het bijzonder, zegt Denny, hebben de eschatologische associaties van de term Messias voor ons niet de verwachtingen die zij voor de eerste gelovigen hadden. In de leringen van Jezus scharen deze associaties zich rond de titel Zoon des Mensen, die gebruikt wordt als synoniem voor de Christus. Niets was meer kenmerkend voor de oorspronkelijke christendom dan de tweede komst van Jezus als Christus. Het was de ware essentie van wat de vroege gemeente bedoelde met hoop. Onze kijk op de toekomst is anders dan die van hen. Op basis van welke autoriteit is het anders? Men kan zeker niet één van de meest karakteristieke kenmerken van het christendom van de Bijbel terzijde leggen en wat daarna overblijft nog hetzelfde geloof noemen. Het is deze subtiele afwijking van de karakteristieke hoop van de vroege gemeente die voor ons een signaal zou moeten zijn voor het levensgevaarlijke verschil tussen wat wij het christendom noemen en wat de apostelen onder die naam verstonden. Het heeft geen zin te zeggen dat wij christenen zijn als we het wezenlijke kenmerk van een nieuwtestamentische opvatting over de Messias, in wie wij beweren te geloven, verlaten. Denny is terecht argwanend over de tendens onder de geleerden, die stilzwijgend aannemen dat het een vergissing is om een Christus te geloven op de wijze van degene die hem het eerst predikten. Deze kritiek stelt zich ten doel om van Jezus' persoonlijkheid en begrip precies de onze te maken, wat ons dat ook zou zijn. Dit is precies het probleem, maar ook dat van Dennis, die toegeeft dat onze kijk op de toekomst verschilt met die van de apostelen. Maar hun kijk op de toekomst was gebaseerd op een centrale... begrip van Jezus als Messias, de heerser, de heerser van het... Dit is precies het probleem, maar ook dat van Dennis, die toegeeft dat onze kijk op de toekomst verschilt met die van de apostelen. Maar hun kijk op de toekomst was gebaseerd op hun centrale begrip van Jezus als de Messias, de heerser van het toekomstig koninkrijk van God, wiens macht vooraf tot uiting kwam in de bediening van Jezus. Met welke mogelijke logica kunnen we de hoop opgeven van wat het wezenlijke kenmerk van het apostolisch christendom was, en nog steeds beweren dat we christenen zijn? In deze tegenstelling in zichzelf ligt het grote falen van de gemeentes om trouw te blijven aan Jezus als Messias. We hebben de voorkeur gegeven aan onze eigen visie en onze eigen kijk op Messiaschap. En we hebben het toepasselijk geacht om aan ons eigen idee de naam van Jezus te verbinden. Hebben we daarmee dus niet een andere Jezus geschapen naar het beeld van ons heidens hart? Een lezing van de standaardwerken over Christologie onthult enkele opmerkelijke toegevingen die de lezer kunnen bemoedigen om een persoonlijke zoektocht te maken naar de waarheid over Jezus. In een artikel over de Zoon van God stelt William Sanday, eens hoogleraar in Oxford, de vraag of er enige teksten in de vier evangeliën zijn die ons zouden kunnen voeren tot de notie van Jezus als pre-existente Zoon van God. Hij concludeert dat alle uitspraken over Jezus in Matthäus, Marcus en Lucas betrekking hebben op het leven van Christus op aarde. Er is geen enkele verwijzing naar een voorbestaan van Jezus, de Zoon van God. Als we het evangelie van Johannes bestuderen, moeten we flink zoeken naar uitdrukkingen die vrij zijn van dubbelzinnigheid. Misschien zijn er geen. Hastings Dictionary of the Bible. Hier is dan de verklaring van een vooraanstaand expert, waaruit men kan concluderen dat er wellicht geen enkele verwijzing in alle vier de evangeliën staat over het voorbestaan van Jezus, de Zoon van God. Toch blijft het de feit dat gemeentes een eeuwig zoonschap van Jezus als een fundamenteel en onmiskenbaar leerstuk van het geloof onderwijzen. Professor Sanday blijft gissen waarom Matthäus, Marcus en Lucas niets weten van een voorbestaan van Jezus. Het is waarschijnlijk dat de schrijvers in het geheel niet hadden nagedacht over het onderwerp en een deel van het onderwijs van onze Heer hierover niet hebben voortgebracht. Als hij komt tot de brieven, kan Sanday alleen maar vermoeden dat er in Hebreeën 1 vers 1 tot 3 misschien een verwijzing naar een zoon met voorbestaan staat. Al is dit zeker niet noodzakelijk. Over Colossenzen 1 vers 15 zegt hij dat de leidende gedachte bij de eerstgeborene de wettelijke rechten van de eerstgeborene is, zijn voorrang op allen die na hem geboren zijn. Hij voegt eraan toe dat het verkeerd lijkt het idee van de voorrang in de tijd ook uit te sluiten. Hij besluit zijn betoog met een citaat van een Duits theoloog die zegt dat er uit het Oude Testament en het rabbinisme geen weg leidt naar de goddelijkheid van Christus. Dat wil zeggen dat hij God is. Professor Wern hield vol dat de titel Zoon van God strikt Joods is en een verdere stap van Zoon van God tot God de Zoon op heidense grond werd genomen door onaffe ideeën aangebracht door bekeerlingen uit het heidendom. Dit soort verklaringen tonen op wat voor een wankele grond het hele bouwwerk van voorbestaan, zoonschap, gebouwd is. Men moet eerlijk de mogelijkheid onder ogen zien dat de dogmatische uitspraken over Jezus, die uit post-Bijbelse tijden dateren, op hun eigen gezag bouwen, in plaats van op die van de apostelen. De wijste weg is om ons standpunt in te nemen aangaande de dogmatische uitspraken van de schrift en met Jezus te erkennen dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Johannes 17, vers 3.